En die letters, als we die lezen, dan zien we iets van Gods wijsheid en van Gods goedheid en van zijn macht in de schepping. Het rijk der natuur, de planten, de dieren, de sterrenwereld, is als een leerboek dat mij iets leert over het rijk van Gods genade. Als simpelweg gezegd, de dierenwereld bevat lessen voor ons die wonen in de mensenwereld. Je kan van de grote dieren wat leren. Job heeft het over de Leviathan en de Behemoth. Sommigen vertalen met nijlpaard en krokodil. Misschien zijn het wel dinosaurussen geweest of zo. Geweldige beesten. Prehistorische dieren, de Leviathan en de Behemoth. Daar kunnen we wat van leren. Maar ook kleine beestjes bevatten een les voor ons grote mensen. Nou, daar gaat het over in Spreuken 30. We hebben gelezen in vers 24, er zijn vier kleine maar wijze beestjes. En van alle vier kunnen wij een geweldige les leren. De kleinheid is een spiegelbeeld van ons. Wij zijn eigenlijk ook maar klein in het oog van God. Maar een wijsheid is een voorbeeld voor ons. Daar kunnen we wat van leren. Nou, vorige keer hebben we nagedacht over vers 25, over die mieren, weet u nog? Nou gaan we nadenken over vers 27, over de sprinkhanen. Van de mieren hebben we geleerd dat ze zorgen voor de toekomst. Ze bereiden hun spijzen in de zomer, zodat ze wat hebben voor de winter, als er niks te krijgen is. En nou, vanmorgen is de les. De sprinkhanen, staat er, die hebben geen koning. Nochtans gaan zij allen uit zich verdelende in hopen. We zullen zien dat die sprinkhanen eensgezind zijn. Door eendracht verbonden. Dat is een les voor de kinderen van God. En voor de kerk. En voor de kerkenraad. En voor ons allemaal. Voor alle kerkgangers. Samen optrekken. En daarom zet ik boven de preek. Samen sterk. Nou, het kan niet beter. Vanmorgen. Bevestiging van de almsdrager. Samen sterk. Drie gedachten. We letten ten eerste op de eetlust van die beestjes, die insecten. Ten tweede op hun eendracht. En ten derde op hun macht. Samen sterk. We letten ten eerste op hun eetlust. Ten tweede op hun eendracht. En ten derde op hun macht. Een sprinkhaan, kinderen. Heb je er wel eens eentje gezien? Zeker op een plaatje. Ja, hoe groot zijn die beestjes? 5 centimeter, 6 centimeter. Grote ogen. Lange voelsprieten. En sterke kaken. Allemaal kleine tandjes erin. Sprinkhanen waren reine dieren. Je mocht ze eten. En er was inderdaad een Johannes de Doper die at ze. Lekker sprinkhaantje, gedoopt in wat honingsaus. Knasperend tussen je tanden, het schijnt heerlijk te zijn. Volgens kennis. We kunnen wat van die beestjes leren. Een beeld. Allereerst een kleinheid. Ik heb eens zitten kijken in het Bijbels woordenboek. En die 10 verspieders, hè kinderen, die 10 verspieders, die gingen naar het land Kanaan. En dan kwamen ze terug, daar waren ze allemaal bang. Ze zeiden, ja, er zijn reuzen daar. En in de ogen van die reuzen zijn wij maar sprinkhaantjes, zo klein. Nou, hoe ze dat geweten hebben, weet ik niet. Misschien hebben ze het gevraagd, hoe ziet u ons? Nou, we zien jullie als sprinkhanen of zo. Denk het niet. Maar zo voelden ze zich, zo klein bij die geweldige reuzen. Er staat trouwens ook in Jesaja dat God troont in de hemel, ver boven de aarde. En dan staat er in Jesaja 40, hij troont boven het rond der aarde en haar inwoners zijn als sprinkhanen. Dus die grote geweldige God die ziet vanuit zijn vaste woning waar die heerst als koning op ons mensen neer. En hij ziet de mens als sprinkhanen, klein, gering. En dat niet alleen, maar ook afzichtelijk en schadelijk. En nou zou God met zijn machtige duim ons in ene keer allemaal kunnen dooddrukken, maar hij doet dat niet. Wij zingen wel eens, hè kinderen, mooi, ik zing het met mijn hele hart mee. We zijn een parel in Gods hand. Dat is waar.
Ik heb nog nooit horen zingen, we zijn een sprinkhaan in Gods oog.
Dat is ook waar. Klein.
Klein.
Zelfs als kind kan je letterlijk een sprinkhaantje zomaar doodtrappen.
Weet je, ik geloof dat er ook een les in zit. Een les voor gelovigen vanmorgen. Een sprinkhaan zou je ook kunnen zeggen, dat is een beeld hier. Die wijsheid van die sprinkhaan is een beeld voor, een voorbeeld voor de gelovigen. Ik heb eens zitten kijken. Wat is dat nou eigenlijk voor beestje? Nou, ik ga niet alles toepassen, maar toch erg mooi als je het er zo in verdiept. Dat heeft God dat toch mooi gemaakt eigenlijk. Ik heb gelezen, die sprinkhaan die heeft verschillende ontwikkelingsfases voordat hij volwassen wordt. Hij komt uit de eitjes en dan wordt het een larf. En als hij dan als larf geboren wordt, dan is hij helemaal zwart. Helemaal zwart. En gaat een psalm bij mij zingen, in mijn hoofd. En zwart waart door uw dienstbaarheid. U is een betere lot bereid. Helemaal zwart. En weet je, op een gegeven moment gaan die dieren ook vervellen. Dan worden ze wat groenachtig. En uiteindelijk worden ze wat roze. Ze gaan vervellen. Ik denk aan Adam, die vervelde ook een keer. Die vervelde ook een keer van bladeren, van vijgenbomen, bladeren. Vervelde hij van vellen van rokken. Door God zelf. Door God zelf. Nou, in ieder geval, zo is het, de larf. En dan ontwikkelt zich tot een nymf, heet dat dan. Dat is een soort jongeling. Hele kleine vleugeltje. En als hij dan een volwassen insect wordt, dan krijgt hij ook volwassen vleugels. En dan kan hij ook vliegen. Maar in die eerste en dat tweede stadium, dan kunnen ze nog niet vliegen. En dan marcheren ze op. En één kenmerk van hen is een geweldige eetlust. In wat voor stadium je ook bent, of je nou kind bent, of jongeling, of volwassen insect. Ze hebben een geweldige eetlust. En daarom groeien ze heel snel en daarom zijn ze snel volwassen. En ze eten alles op. Ze eten alles op. Ze kijken niet wat er voor naamkaartje of naamplaatje op staat. Veldgewassen, boomvruchten, groen, grassprietjes, planten, struiken, palmbomen, olijfbomen. Alles wat groen is, eten ze op. Nou gemeente, dat vind ik nou een voorbeeld voor u en voor mij. Er staat in de Bijbel verlangt als pasgeboren kindertjes, wederom geboren, naar de redelijke onvervalste melk van het woord. Herkent u dat in uw leven toen u pas wederom geboren was? Hè, dat u zo'n honger had om meer van de Here te leren? U at alles of u keek niet wat voor een dominee er op die kansel stond. U keek de krant niet na. U keek niet in een om of kerk op Zuid van wie preekte zondag. Alles was goed. Als het maar over de Here ging. Je at alles op. Er staat zo mooi in hetzelfde spreukenboek. Een hongerige is alle bitterzoet. Maar een verzadigde die vertreedt de honingzeem. Als je dan op een gegeven moment verzadigd bent. Dan zeg je nou dat moet ik niet en dat lust ik niet en zo. Als je honger hebt eet je alles op. Als er geestelijke honger is, dan word je geen piekluttige kieskeur. Of alleen maar een zoete kou. Maar dan eet je alles op.
Bedankt, meneer de sprinkhaan. Dat leer ik van u.
Een enorme eetlust.
Dan zeg je niet één keer per zondag is genoeg en de rest nou, ik zie wel.
Dan eet je alles op. Omdat je mag groeien, volwassen in het geloof mag worden. Nou. Dat is de eetlust. Weet je wat ik ook zo apart vind? Ik noem het maar kinderen van jullie, om te onthouden. Die beestjes, die hebben 6 pootjes. En die achterpootjes, die zijn gebogen. Die zijn gebogen. Het scheenbeen en die dij, die staan zo, die staan zo op elkaar. Scherphoek. Dus het lijkt net als hij naar die achterpootjes kijkt, alsof ze in een bidstand zijn. En juist vanuit die gebogen benen, vanuit die gebogen achterpootjes, kunnen ze, als ze hun pootjes trekken, kunnen ze een enorme sprong omhoog en een sprong vooruit maken. Zo. Daar zie ik nou ook weer een les in, hè? Die gebogen knieën. Van een beestje. Dat is nou een geheime kracht om te kunnen springen, om vooruit te kunnen komen. En om op te kunnen springen van vreugd. Die gebogen houding, daarin ligt hun kracht. Nou, laten we eens letten op hun wijsheid. Er staat, ze zijn klein maar wijs. Ze hebben geen koning, hoewel ze geen koning hebben, nochtans gaan ze allen uit zich verdelende in hopen. Ze hebben geen koning. Niemand die een zichtbaar hoofd is, geen aanvoerder, geen kapitein, waar ze allemaal naar luisteren. Nee, er is geen zichtbare koning. En toch trekken ze gezamenlijk op. Ze marcheren elk in goede orde, in legioenen, in hopen, in slagordes. Goed georganiseerd. Weet u nog dat we met Biddag hebben nagedacht over Joël, maar het ook over die sprinkhanenplaag ging. In Joël staat, ze lopen niet door elkaar, ze lopen elkaar niet voor de voeten. De een verdrinkt de ander niet. En iedere strijder gaat zijn eigen weg. En ze laten geen bres in de rijen achter, zegt Joël. Het is de sluitende gelederen in één. Ze sluiten aan, zodat er geen openingen komen. Al in het gelid. Ieder op zijn plek, zijn positie. Niet de een die zegt van nou, jij even weg. Nee, ieder zo in zijn eigen positie. En ze wijken geen haarbreed van hun eigen plek. En zo gaat die zwerm als het ware vooruit en omhoog. Als een leger, een geducht leger. Geen verwarring, geen ruzie. En Joël staat zelf dat die sprinkhanen het leger van God waren. Uw leger. Ja. Ze bundelen dus de krachten, hè. En ze trekken ze op in dichte formaties. Nou, wat is daar de les van voor ons? Dan kom ik bij de tweede gedachte, dat is de eendracht. Allereerst vind ik het heel apart dat er hier staat, de sprinkhanen hebben geen koning. En toch zijn ze zo geordend. Dat is bij ons mensen anders. Er staat in de Bijbel, er was toen geen koning in Israël en ieder die deed maar wat goed was in zijn eigen ogen. Dat zijn mensen. Als er geen gezag is, als er geen ontzag is voor de aanvoerder, als er geen koning is waarnaar gehoorzaam geluisterd wordt, dan rommelt iedereen maar een beetje aan. En dat is zo'n gevaar ook in de kerk. In de tijd van gezagscrisis. Als we in de kerk niet meer luisteren naar de Allerhoogste Koning, als we ons niet meer buigen voor het gezaghebbende woord van God, dan rommelt iedereen maar een godsdienstig een beetje aan. En dat is funest. Wat is nou de kracht van die wezens? Wat is de kracht van de kerk? Dat is eenheidsbesef. Dat leer ik van die wezens. Eenheidsbesef. Geen leger van losse strijders, hier een clubje en daar een groepje en daar heb je een klein zwermpje en zo. Nee, allen bij elkaar. Wel samengevoegd. Eendracht maakt macht, maar twist verkwist. Jongelui. Johannes de Zwaaf, daar hebben we een school van hier in Rotterdam. Sommigen van jullie zitten erop, Zwaaf. Johannes de Zwaaf, dat was een bekende man, een onderwijzer, de tijd van de nadere reformatie en zo. En die Johannes de Zwaaf, die heeft een boekje geschreven en in het boekje staan interessante dingen. De geestelijke kwekerij heet dat boekje. En dan zegt Johannes de Zwaaf dit, er was eens een vader, een pedagogisch boekje is dat. Dan zegt hij, er was zijn vader, die lag op zijn sterfbed. En die liet zijn zonen bij elkaar komen. En hij gaf aan zijn zonen, aan een van die zonen, gaf hij een bos pijlen. En hij zei, probeer ze nou eens te breken. Nou, als je een bos pijlen in je hand hebt, probeert dat te breken, dat gaat natuurlijk niet, dat gaat niet. Eén voor één, één pijltje voor pijltje, lukt dat wel, maar een bos lukt niet. En dat was als het ware een symbool van kinderen, zonen, zo vermaan ik jullie tot eendracht en vermijd de tweedracht. Nou, is het duidelijk, gemeente? Ik ga er nog wat dieper op in. Ze blijven heel dicht bij elkaar.
Ze blijven heel dicht bij elkaar. Altijd dicht bij elkaar. Geen ruzie met elkaar. Ze helpen elkaar. Ze hebben geen hekel aan elkaar. En juist omdat ze zo dicht bij elkaar blijven, kunnen ze ook weer een heleboel doen. Wat wijs. Ze laten elkaar niet in de steek. Ze laten elkaar ook niet vallen. Dat is funest voor de kerk, weet je dat? Als je bij het minste of geringste zegt van ik ga weg. Ga weg uit de kerk. Ga weg uit de kerkenraad. Ze blijven bij elkaar. Ze hebben geen koning. Wij wel. Wij wel. Wij hebben wel een koning. En die koning die heeft de Heilige Geest gegeven. Die geest die eenheid schept met elkaar. Die eensgezind maakt. Ik moest denken aan een lied. Velen van u kennen het. Als ik in een lied zou moeten verwoorden de les van de springkaan, dan zou ik zeggen, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder, zonder bressen, zonder gaten. Die gaten zijn gelukkig weer opgevuld. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Samen te dienen. En te zien, niet hoe goed ik het doe, maar te zien wie u bent. Daar gaat het om. Samen op weg gaan. Dat is ons gebed voor de ambtsdragers. Als een volk dat juist daardoor door u apart is gezet. Samen te strijden. Hé, daar heb ik het leger weer. In woord en in werk. Eén zijn in u, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorg en in pijn. Als uw kerk die waarachtig wil zijn. Nou, dat is het. Eén en aan één gesloten. Ze hebben maar één doel, die springhanen, dat leger. Dat is verlangen naar voedsel. Als kerkraad hebben we ook maar één doel. En dat is verlangen naar de verheerlijking van de naam van God. En de bekering van zondaars. En de vertroosting en de voeding van Gods kinderen. Weet je, er staat zo van die springhanen dat ze eigenlijk, ze hebben niet echt een goed roer of zo. Maar het zijn hele zwermen die worden door de wind gedreven. We hebben het gelezen in Exodus, hè, de oostenwind die nam ze mee. Ze zweven, gedragen, ze zweven als het ware op de vleugels van de wind. Zo worden ze meegedreven. Kom aan, o noordenwind en zuidenwind, en neemt u ons alle mee dezelfde richting op, dezelfde kant op. Dat is de kant van de glorie van uw naam en de bekering van mensen. Mag ik dat eens gaan toepassen, gemeente? Kerkraad in het bijzonder. Mag ik dat eens gaan toepassen? Ze doen het dus met elkaar. Nou moet u eens kijken in de Bijbel, in de brieven van Paulus, hoe vaak je dat woordje elkaar tegenkomt. Elkander, elk ander, elkaar. En dan verbaas je je hoe vaak Paulus dat woordje elkaar gebruikt. Dat is dus de doodsteek aan het individualisme. Ik doe dat wel op mijn eigen manier. Zoek het wel uit. Ik rots er wel wat aan. Ik rommel maar wat aan. Elkaar, zegt Paulus. Dient elkaar. Heb elkander hartelijk lief. Verdraagt elkaar. Nou, dinsdag de eerste kerkraadsvergadering. Verdraagt elkaar. Vergeeft elkaar. Soms is die tong wel eens wat te lang en te scherp en zo. Sticht elkaar. Aanvaardt elkaar. Al ben je dan misschien iets anders in de ligging. Vuur elkaar aan. En vermaand elkaar. En dat des te meer nadat gij de dag ziet naderen. Elkaar. Eensgezind. Ja, zo is het in een gezin en zo is het ook in de gemeente. Althans, zo hoort het te zijn. Als kinderen, ook als kerkgangers. Ja, je hebt wel eens wat zo. Hè, maar niet blijven bekvechten. Niet boos blijven. Anders ben je dwazer dan die insectjes, die springhanen.
De eenheid van de geest bewaren in de band van de vrede. Zo zegt Paulus dat. De eenheid van de geest, de Heilige Geest, bewaren in de band van de vrede. Mag ik u zo zeggen, weet u wat geestelijke volwassenheid is? Dat je van die kinderfase en die jongelingsfase tot een volwassen, geestelijk gezonde gelovige wordt. Weet u wat dat is? Wat is nou geestelijke volwassenheid? Geestelijke groei tot de volwassenheid. Nou, het eerste teken van die geestelijke volwassenheid is dit. Dat je geestelijk kan omgaan met meningsverschillen. Dat is een teken van geestelijke volwassenheid. En dat is zo moeilijk. Dat je geestelijk kan omgaan met meningsverschillen. Het is niet de bedoeling dat we ook in de kerk, als kerk, dat we allemaal eenstemmig zijn zoals een kleuterklas dat is. En dan stelt de juffrouw een vraag en dan zegt ze maar ja, of nee. Zo werkt dat niet. Dan zit je nog in dat kinderstadium. Of je bent een sekte geworden. Allemaal ja-knikkers of allemaal nee-schudders. Het kinderstadium, ook als kerk en als kerkenraad. Laat ik mezelf maar eens een spiegel voorhouden. Het kinderstadium. Als je soms ruzie maakt over dingen die eigenlijk helemaal niet de moeite waard zijn. Waar je eigenlijk met elkaar over moet lachen of zo. Ruzie maken onder christenen. Dat is geestelijk kinderstadium. Kleine kinderen, die ruzien ook nog wel eens. Alleen die zijn het ook vaak ook weer zo vergeten ook. Dat is vleeselijk. Als je strijdt voor je eigen punt en je eigen gelijk en je eigen belang ten koste van je medegelovigen. Weet je wat ik nou geestelijke volwassenheid vind, broeders en zusters? Geestelijke volwassenheid, dat is dat ik ga inzien dat hij en zij mijn broeder en mijn zuster is en dat we één zijn. En dat we dus echt bij elkaar horen in hem. Dat we eensgezind zijn ten opzichte van alle hoofdwaarheden van het christelijk geloof. Als ik merk dat we één zijn in de naam van Jezus. Dat er één zijn in het geloof van de schriften en één in het verzoenende bloed. Als ik merk, we hebben één vader die ons lief heeft. En één zoon die stierf aan het kruis. En één geest die leidt door het leven. En straks één vaderhuis. Mag u over alle andere dingen verschillend denken. Maar dan ben je mijn broeder en mijn zuster. Spurgeon die zegt zo mooi dit. Hij zegt, vaak heb ik gemerkt. Dat als het gesprek gaat over de offerdood van onze hemelse heiland. Dat we ons dan gaan thuis voelen bij elkaar. Dat is het, hè? En dan praten we niet over liturgie. En dan praten we niet over sacramenten. En dan praten we niet over kleding. En dan praten we niet over uiterlijk. Maar dan praten we over de offerdood van onze hemelse heiland. Dan gaan we ons thuis voelen bij elkaar. Tenminste, broeders en zusters. Uit verschillende kerken. Of in één kerk uit verschillende achtergronden. Uw theorieën spreken mij lang niet allemaal aan. Nou, dat zal wederkerig zijn. Dat zal wederkerig zijn. Maar als we gaan spreken over onze heiland en over onze heren. Dan komt er weer warmte. Dan wordt het weer warm rondom mijn hart. Geurige bloemen, die trekken bijen aan. De naam van de Heer Jezus, daar komen de broeders en zusters op af. En dat bindt. Hoe dichter bij Jezus, hoe minder verschil. Ze blijven allemaal bij elkaar die sprinkhanen. En ze maken geen ruzie. Eén richting, één doel. Ja. Weet je wat ik het tweede teken vind van geestelijke volwassenheid? Dat is niet alleen dat we dus één zijn in de hoofdzaken, maar dat we ook vrij zijn in de bijzaken. En dat we de bijzaken bijzaken laten. En dat is zo moeilijk, hè. Als het gaat over de Heer Jezus en zijn offerdood, dan zeggen we ja, nee, dat is goed hoor. En vervolgens gaan we een hele avond, ook in de kerkraad, mag ik dat eens zeggen? daar moeten we elkaar voor waken. Dat we niet over al die bijzaken en zo eindeloos blijven leuteren. Moeten we elkaar op aansturen. Want mensen, die onbelangrijk, gaan we niet al te veel over doorzeuren. We zijn zo geneigd om bijzaken toch weer via een achterdeur tot hoofdzaken te maken. Ja, dat je elkaar verdraagt in allerlei bijzaken. Ja. Ik zou bij wijze van spreken moeten kunnen zeggen, broeder de Kluiver, ik heb u lief, naar uw ziel van harte lief, maar ik ben het op dat punt niet met u eens. Is er een man overboord hoor? Dat moet kunnen. Als we ons beide baseren op het gezaghebbende woord van God, dan respecteren we elkaars mening en we accepteren elkaar als persoon en we omarmen elkaar als broeders. Terwijl we niet precies eender denken. Nou, dat geeft er niks. Als we straks voor de rechterstoel van Christus staan, hè, dan zal ik straks ongetwijfeld zeggen, op dat punt heb ik me vergist. En op dat punt had u gelijk. Waar wij spreken, of u gelijk, of u gelijk. En we zullen ongetwijfeld samen tot de conclusie komen, we hebben ons in dat punt, hebben we ons allebei vergist. Hebben we het allemaal niet helemaal goed begrepen, toch? Ja. En zijn we allemaal een beetje eenzijdig geweest. In bijzaken, en alles de liefde. Kinderen, hebben jullie eens gehoord van die twee woestijnvaders? Dat waren een soort monniken die leven in de woestijn. Ah, dat is een mooi verhaal. Twee monniken in de woestijn. En die dachten wij, ja, die zaten in grotten of op pilaren, allemaal van elkaar gedaan. Op een gegeven moment waren er twee monniken in de woestijn. Die hadden hun leven aan God gewijd. Die dachten, joh, laten we bij elkaar gaan zitten, dat is wat gezelliger. Nou, dat deden ze. En ze spraken af. We gaan samen leven verder. En ze namen zich voor om elkaar echt als broeders te dienen en om alles voor elkaar te doen. Nou, de een die nam zich echt voor, ik ga mijn broeder, ik probeer alles voor hem te doen wat aangenaam voor hem is. En die ander dacht dat ook, ik ga alles voor mijn broeder wat aangenaam voor hem is. Nou, u snapt wel, ze leefden lang en gelukkig in harmonie met elkaar, vele jaren. Maar toen kwam de duivel, een boze geest, een demon. En die dacht van, hé, ik ga die broeders, die zaten tussen samen wonen met elkaar in die woestijn, ik ga die broeders proberen te scheiden. Uiteen te drijven. En wat deed die boze geest? Hij ging bij de voordeur staan. En hij toonde aan die ene broeder een duif. En aan die andere broeder toonde hij een kraai of een raaf. Nou, op een gegeven moment zei die eerste broeder tegen die andere broeder, hé, zie jij die duif? Die andere broeder zegt, nee, ik zie daar geen duif, ik zie een kraai. Nee, zegt die ene, nee, dat is een duif. Nee, zegt die ander, dat is een kraai. Nou, dat ging natuurlijk zo door. Ze kregen ruzie, ze gingen op de vuist en ze vluchtten voor elkaar. En ze, nou ja, dat ging natuurlijk helemaal mis. En die duivel, die lachte. Ze gingen uiteen. Ze konden elkaar niet meer zien of luchten. Na 3 dagen, konden ze toch niet zonder elkaar uithouden. Ze vielen voor elkaar op de knieën. En weet je wat ze zei? Ze gaven allebei toe dat ze daar boven in de lucht, dat ze allebei een vogel hadden gezien. Snap je? Dat was de grootste gemene deler en dat was nog bij de waar ook. En de duivel die vertrok, want de broeders waren weer bijeen. Nou gemeente, mag ik nog iets zeggen tenslotte over hun macht? De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan ze allen uit zich verdelende inhopen. Ze hebben geen koning. Wij hebben ook geen koning hier op aarde, letterlijk zichtbaar. Ook niet in de kerk. Een dominee is niet het hoofd van de club. Een paus ook niet. We hebben geen koning, letterlijk zichtbaar. We hebben wel een onzichtbare koning aan de rechterhand. Dat wel. En we hebben wel een onzichtbare Heilige Geest die bijeen
drijft en die bijeen houdt. Geen zichtbaar hoofd en toch als broeders eendrachtig waar hij in het midden is en waar de geest krachtig werkt. De eenheid van de geest in de band van de vrede. Rondom, niet rondom mij, maar rondom de koning die onzichtbaar is, maar die wel aanwezig is. Mag ik tenslotte nog iets zeggen over die tweede gedachte, hun macht. Dat leger, dat spreekt mij aan. Er staat, nochtans gaan zij allen uit zich verdelende in hopen, in goede slagordes, in legioenen. Zo geordend, zo geordend. Zo rukken ze op, zo trekken ze op. Ieder op zijn post en plek, heb ik gezegd. God is geen God van verwarring. En juist omdat ze zo met zoveel zijn, en juist omdat die velen zo één zijn, zijn ze een gevreesde vijand. Stuurt God ze als plaag naar Egypte. En een sprinkhanenzwerm die is onoverwinnelijk. Daar was in Bijbelse tijden niks tegen te doen. Dat heidense Egypteland, die goddeloze farao, en dan komen daar die sprinkhanen en dan... Dat is een ramp. Dat was het ergste wat er was. Als een oordeel, als een plaag, als een straf van God. Ze verdelen zich in hopen. Weet je, wij kennen dat gelukkig niet. Maar nog steeds in delen van Afrika en in Azië. Is een van de allergrootste rampen die de hele economie, de hele voedselvoorziening bedreigt. Dat is een sprinkhanenplaag. U wil niet weten hoe dat is. Ik heb ervan gelezen. Veel mensen, veel boeren, die worden bang voor zo'n sprinkhanenplaag. Kunnen ze zich voorstellen, sterke, stoere boeren, voor één zo'n klein insect. Nee, niet één, voor miljoenen van die dingen. Daar zijn ze bang voor. Als ze in enorme aantallen en in enorme eenheden over je akker razen. Het is soms angstaanjagend. Als je dat leest, zo beschrijvingen, dan is het midden op de dag, schijnt de zon. En op een moment, opeens dan wordt het donker. Schemerdonker. En je denkt van, er komt een onweersbui of zo'n hagelbui. En dan wordt het steeds donkerder. En dan komt er een hele grote wolk aan. Niet een wolk van regen, maar een wolk van levende sprinkhanen. Het wordt steeds angstaanjagender. De blauwe lucht is weg. En die wolk, die komt dichterbij. En die miljoenen sprinkhanen. Je hoort het geratel, het gesnor. Het gesnor van die vleugeltjes. Het lijken net ratelende wagens die aankomen. Of hagelstenen die vallen. Zo angstaanjagend geluid. Het gezicht en het geluid is bangmakend. En dan storten ze zich massaal op je akker. Of op het land, op de oogst. Dan zijn de palmbomen en de olijfbomen en de wijnstok en het koren en het graan, het gerst. Alles is helemaal geen groen sprietje blijft er meer over. Voordat die wolk is alles nog prachtig, mooi groen. En in de tijd van een paar uur is het een woestenij geworden. Wat een geduchte vijand. Wat een geduchte vijand. Ziet u de macht van een aantal en van een eenheid. Het is niet tegen te houden. Het is niet tegen te houden. Mensen die graven soms grachten en die vullen die met water. Het heeft geen zin. Of ze leggen vuren aan rondom. Het heeft geen zin, want de eerste linie die komt aan en die springen in het vuur en die springen in het water. En over die verkoolde lijken komt dan die volgende weer aan. En zo gaat het maar door. Het is niet tegen te houden. Ik zie daar een les in. Ik weet niet hoe ik het moet verwerkelijken. Ik weet ook niet hoe ik het moet verwezenlijken. Maar al zouden nou alle kinderen van God in Rotterdam. Alle kinderen van God. Eventjes weg van die scheidingen. Van die hokjes en die muurtjes. Al zouden ze niet bij elkaar gaan vergaderen. Samen. Samen erop uittrekkend. Een eenling, daar is een sterke, stevige boer niet bang voor. Maar wel voor die allemaal. Samen. Die gemeenschap der heiligen. Hè? Samen. Nou, dat begint al in onze kerk. Met kringen en kerkraad. En club. En kerkdienst. En verenigingen. En catechisatie. En samen. Samen in de naam van Jezus. Samen zingen. Samen bidden. Samen getuigen. Samen leven tot zijn eer. Samen zoeken. Dat was de kracht van de eerste gemeente in de handelingentijd, toch?
Ze waren daar allen eendrachtig samen bijeen. Ze hebben eendrachtig, toen er vervolging kwam, de naam van de Heere aangeroepen. En daar staat er, en de plaats beefde. Er gebeurt er wat. De kracht door eendracht verbonden. Eendracht maakt. Samen.
Dat was het gebed van de Heere Jezus. Denk ik dan aan de protestantse gemeente in Rotterdam-Zuid? Nee, dat denk ik dan niet aan. Ik denk aan de eenheid van de geest. De band van de vrede. Niet een eenheid die we gaan organiseren of zo. Dat niet. Ik denk aan de eenheid van de geest waar Jezus om bidt. Vader, maak ze één. Maak ze één. Eén in u. Opdat de wereld zie. Opdat de wereld beven. Is dat een utopie? Is dat een droom? Het is een gebed. Het is een gebed. Rondom de Heer Jezus, samen. En dat vereist wel zelfverloochening, hoor. Als je in de kerkraad zit, moet je een dosis zelfverloochening en een dubbele dosis ootmoed meenemen. Want anders raak je alleen maar gefrustreerd. Maar we zijn niet om onze eigen naam omhoog te houden. We zijn er rondom die onzichtbare koning. Er is een lied, ik ken het niet, maar de woorden spreken me aan. Ik ken de melodie niet, maar de woorden spreken me aan. Maak ons een leger, o Heer. Roep al uw kinderen bij elkaar. Maak ons een leger, o Heer, dat uw rijk bekend maakt. En dat uw woord bewaart en uw heerlijkheid openbaart. Gods volk als één grote zwerm rondom het onzichtbare hoofd. Wat zal de vijand dan beven? Wat zal de stad dan weten dat er een kerk Gods is? Dat er een leger des Heren is? Ik eindig hiermee. Je hebt veel soorten sprinkhanen. Je hebt bidsprinkhanen. Echt hoor. Je hebt bidsprinkhanen. Echt. En je hebt... Die maken met hun voorpootjes, dat lijkt net alsof ze een handige vouwen hebben. Hè? Zo. Dat noemen we bidsprinkhanen. Nou, in de kerk hebben we ook van die bidders die strijden in de gebeden. In het leger Gods. De bidders. Dat zijn de belangrijkste. We hebben ook veldsprinkhanen. Echt hoor. Zoek maar op. Veldsprinkhanen. Die doet veldwerk. Die doet veldwerk. Hè? Als er dan morgen schoonmaken is... Dan zijn de veldsprinkhanen aan het werk. Er zitten niet zoveel hoor in de Maranatenkerk van die veldsprinkhanen. Er zitten meer bidsprinkhanen, geloof ik. Ja. Maar goed, misschien dat er nog een paar uit het veld tevoorschijn komen morgen. U bent meer dan welkom. Veldsprinkhaan. Ja. Die hebben ook krekels. Die zingen. Die sirpen. Dat zijn de zangers. Allemaal in dat leger, mooi hè. En we hebben maar één doel. Eén doel. In de strijd. In de gebeden. Voor het evangelie. Hebben ze maar één doel. Verenigd in zijn naam. Verbonden door één geest. De verheerlijking van God op het oog. En het behoud van de zondaar. Dat geven God. Amen. We gaan zingen. Psalm